Dit is een BNR-podcast.
Die stroom die moet je zien te reguleren om te voorkomen dat de kip uit het hok groeien en misschien vergast moeten worden omdat ze nergens heen kunnen. Want het zijn contracten met mesters. En die kippen die staan dus klaar om over 2, 4, 6 weken naar GPS toe te gaan.
Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elise Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En Elisa, vandaag gaat het over kip, of beter gezegd, over een kippenslachterij. Heb jij er überhaupt een beeld bij?
Nou ja, dat denk ik dan wel. Ik zie koelcellen vormen en betegelde wanden waar dan kaalgeplukte kippen voor hangen. Ik weet natuurlijk niet of dat beeld helemaal klopt. Ik denk ook aan een aflevering van het programma Prijsknaller van KRO NCRV van 2 jaar geleden. Dat ging over het fenomeen dat Nederlanders eigenlijk alleen maar kipfilet willen eten, waardoor de rest van de kip eigenlijk overblijft. En het interessante van dit programma vond ik dat ze daarin vertelden dat die overblijfselen van die kip, die je natuurlijk nog heel goed kan eten, dat die worden ingevroren en dan goedkoop worden gedumpt op de markt in bijvoorbeeld Ghana.
En wat zijn daar dan in Ghana of voor de rest van de wereld de gevolgen van?
Nou ja, ik vond het dus wel fascinerend, want dat is dus voor die Nederlandse ondernemer toch heel lucratief om daar nog die kip te verkopen. Maar je ziet daar in Ghana dat de lokale pluimveehouders, ja, die kunnen daar niet tegenop concurreren. Dus je zag ook hele trieste beelden van lege stallen, lege ja, kippenvelden waar ja, die kippen ooit hadden gestaan. Maar je zag alleen nog maar wat veertjes, want de hele pluimveehouderij daar was ter ziele gegaan. Dus nare gevolgen voor de lokale economie.
Dat is een keer voor NPO Start, hoop ik dan maar. Terug naar vandaag.
Ja, nee, we gaan het vandaag natuurlijk hebben over een kippenslachterij in Nederland in Nunspeet. Het was, zo heb ik begrepen, zelfs eigenlijk heel lang een bedrijf waar Nunspeet ook echt trots op was. Een enorm terrein waar dat allemaal gebeurde. Maar ja, die trots die verdween op een gegeven moment ook wel een beetje. En hoe dat kwam, dat gaan we natuurlijk vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Frans van Os, advocaat en curator bij OMVR Advocaten. Van harte welkom.
Dank je wel.
Ja, we gaan het dus hebben eigenlijk over een van de grootste kippenslachterijen van Nederland, GPS in Nunspeet. En GPS stond voor gecombineerde pluimveeslachterijen. Kun je een beeld schetsen? Hè? Want ik had net een beeld voor me, maar hoe zag het daar eruit? Wat trof jij daar aan? Zag je overal kippen?
Er waren heel veel kippen. Ik werd gebeld door de rechtbank omdat de surseance van betaling was uitgesproken. De surseance van betaling is een uitstel van betaling. En dat is meestal de voorfase van een faillissement. En dan stap je in de auto. Ik ga er altijd heen met mijn kantoorgenote Corinda Strijkert. En vervolgens kom je daar en dan zit de bestuurder er, de locatiedirecteur. Er zit een aantal werknemers, iemand van de bank, advocaat. En dan blijkt dat net het slachtproces voorbij is. Dus het was tegen de avond dat we daar kwamen. En er waren wel kippen in aanvoer. Dus 's ochtends om 5 uur, 4 uur, 5 uur zouden de eerste kippen weer komen. En nou ja, dan ga je praten over wat moeten we doen en hoe groot is de kans dat deze onderneming het gaat redden.
Precies. En ja, die surseance, dat was op 30 oktober 2020.
Ja.
Ja, dan kom je daar. De kippen zijn net eigenlijk al geslacht. De nieuwe aanvoer die komt pas de volgende ochtend.
Ja.
Wat voor vragen stel je dan daar aan die bestuurders, aan die werknemers, om te kijken wat je eigenlijk moet gaan doen als curator?
De eerste vraag is of het een surseance is die gericht is op het uiteindelijk betalen van de schuldeisers, of dat het een voorloper is van een faillissement. En vaak wordt een surseance gevraagd omdat je dan sneller een beslissing hebt van de rechtbank, dat er ook een afkoelingsperiode is en dat het even stil ligt. Dus dat de deurwaarders niet op de stoep staan, de crediteuren niet op de stoep staan en dat ze kunnen kijken hoe kunnen wij verder. En die surseance was
ook bedoeld om te kijken of er eventuele partijen zouden zijn die wilden doorstarten. Dus dat, daar gaat het gesprek op dat moment over. Maar het gesprek gaat ook over wat doen we met de kippen die morgenochtend binnenkomen. Sturen we die terug? Waar komen ze vandaan? Kijk, voor mij is dat nieuw, maar wel belangrijk om een beslissing over te nemen. Want uiteindelijk moet ik op dat moment in overleg natuurlijk de beslissing nemen. Wat doen we met de kippen die eraan komen?
Ik vind het toch nog wel belangrijk om die stromen een beetje in beeld te krijgen. Ja. Een kipslachterij. Ik heb niet eens dat programma gezien, Elisa. Dus dat blijft vooralsnog een tip. Ik weet nog steeds niet zo goed. Nunspeet, groot bedrijf. De grootste in zijn soort in Nederland wellicht. Over wat voor aantallen gaat dat? Wat tref je letterlijk aan?
Ik begin in de vergaderzaal. Vervolgens ga je door het pand heen. En in dat pand worden 1 miljoen kippen per week geslacht. Er komen kippen uit Duitsland, uit Nederland. En die komen 's ochtends aan. En die worden vervolgens die ochtend geslacht.
En dat is wordt gewoon, dat gaat maar door.
Dat gaat door. Dat 5 dagen per week. Uiteindelijk wilde het bedrijf naar 6 dagen per week slachten. En ook vrijwel continu werken. De bedoeling was om het aantal kippen te vergroten. Alleen dat lukte dus niet omdat de centen op waren.
Maar jij trof daar dus wel mensen aan die nog hoop hadden op een voortgang van het bedrijf.
Ja.
Die dachten van we kunnen hier misschien nog wel uitkomen.
Ja. Ja.
En je bent in surseance van betaling. In zo'n fase ben je natuurlijk, moet je samenwerken met zo'n bestuurder.
Ja.
Dus hoe ga je dan samen aftasten wat je gaat doen? Inderdaad, met die kippen die dan van allerlei plaatsen nog worden aangevoerd de volgende dag.
Dat is een heel groot praktisch probleem. Het is ook een financieel probleem natuurlijk. Want die kippen moeten betaald worden. Want anders kun je ze ook niet afnemen als bewindvoerder. De bank zat erbij. Die was meteen ook gekomen bij dat gesprek. En uiteindelijk moet iemand die surseance financieren. En dat is of de aandeelhouder. Ja, die wilde dat niet en kon dat niet. En we hebben aan de bank gevraagd, bank, willen jullie financieren? Want de bank heeft ook de zekerheden. Die heeft het pand. Die heeft in hypotheek op het pand. Die heeft pandrechten op de inventaris. De debiteuren. De bank heeft heel veel zekerheden. En kan er belang bij hebben om tijdelijk door te starten. Kan er belang bij hebben om het rustig te laten inslapen, laat ik maar zeggen. En dat overleg je op dat moment met de bank.
En wat kwam eruit uit dat overleg?
Uit dat overleg kwam dat we een aantal problemen hadden. 1. Er werkte ongeveer 300 werknemers. En die 300 werknemers, dat was verdeeld 50-50 uitzendbureau vaste mensen. En dat zijn mensen die er vaak al jaren werkten. En die mensen die kregen per 14 dagen betaald. Vroeger had je loonzakjes per week. Nou, hier was het nog per 14 dagen. Maar om te voorkomen dat aan het eind van de maand het geld op was en de maand nog een tijd duurde, werden die mensen per 14 dagen betaald. Als je een faillissement hebt, komt de UWV. UWV neemt loonverplichtingen over, maar dat kan 4 weken, 6 weken duren voordat de betalingen plaatsvinden. En dat kunnen die mensen over het algemeen niet hebben. Heel veel Nederlanders kunnen dat niet hebben, maar die mensen zeker niet.
Maar dat is dan wel anders dan bij een ander faillissement, waar gewoon per maand bijvoorbeeld het salaris wordt betaald.
Ja, het is gebruikelijk dat er per maand betaald wordt of per periode van 4 weken. Dit is vrij uitzonderlijk. En je moet dan beslissen, ga ik een faillissement aanvragen? Zet ik het om naar een faillissement? Want dan komt het UWV. Het UWV komt niet bij een surseance. Dan moet de onderneming het zelf gaan betalen. En bij dat personeel speelde een aantal problemen. Die termijn van 14 dagen die kwam eraan. Dus er moest betaald worden aan de werknemers. Of een faillissement en dan het UWV inschakelen. Een deel van die werknemers die zou mogelijk nog recht hebben op een FUD-potje. En een FUD-potje is een heel oud systeem. Maar dat was een soort vervroegde uittreding.
Best groot potje, toch? Kan dat zijn?
Daar zat nog een potje van 2 miljoen, geloof ik. En dat verspreidt over een heleboel jaar. Maar daarvoor was ook voorwaarde dat die werknemers tot, ik zeg uit mijn hoofd, in ieder geval in januari in dienst zouden blijven. En om dat te bereiken zouden we met een doorstart, een tijdelijke voortzetting en dus wat latere opzegging van de arbeidsovereenkomst, dat kunnen veiligstellen. En tegen de bank hebben gezegd, bank, jullie moeten dan wel een tijdje doorfinancieren, zodat we het zachtjes kunnen laten landen voor de werknemers, als het toch een faillissement wordt, zodat die werknemers in ieder geval tot het laatste moment geld krijgen. We gaan vast contact zoeken met het UWV, om te zorgen dat die alle gegevens krijgen en heel snel kunnen handelen als er toch een faillissement komt.
Maar ik vind het wel fascinerend, want kijk, wij praten natuurlijk in deze podcast al vaker over werknemers en, mm-hmm. en wat daarmee gebeurt of wat daarmee dreigt te gebeuren. Maar dit klinkt toch wel als een iets andere groep dan misschien de standaard werknemer die je tegenkomt. Is dat ook omdat er bijvoorbeeld veel arbeidsmigranten bij waren?
Het zijn heel veel nunspeters, het vaste personeel. En de uitzendkrachten zijn heel veel Oost-Europeanen. Maar het vaste personeel, dat zijn, waren mensen die daar al tientallen jaren werkten. Heel veel personeel wat er echt lang werkte. Ook mensen die daar hun huwelijkspartner hadden gevonden. Overuren maakten.
En dan ben je dus, mocht het zo zijn dat je ook nog een liefdesrelatie erop nahoudt, dan ben je dus beide werkloos in één klap.
Ja. En er werd redelijk veel overgewerkt. En bij dat overwerk kregen man en vrouw behoorlijk betaald per maand. Per 2 weken moet ik zeggen, maar per maand opgeteld. En op basis daarvan hadden ze bijvoorbeeld een huis gekocht. En als je dan terugvalt en je bent ongeschoold en je moet werk gaan zoeken, is dat best heel moeilijk om weer terug te komen op dat oude niveau.
Oké, en hoe hebben jullie toen, want jullie hebben denk ik de bank wel zo ver gekregen dat ze bleven financieren.
Ja, daarbij speelde een rol dat de bank het belang van de werknemers inzag. Maar ook die kippen die worden opgelegd, heet dat geloof ik. In ieder geval van ei tot kip duurt 1 week of 8. Na 7, 8 gaan de kippen naar de slachterij. Je hebt dus een aanvoerstroom van 6 tot 8 weken.
Van hele jonge kippen?
Van eieren. Ja. Tot hele jonge kippen.
Ja. Als je maar geen haantje bent. Maar dat is weer een andere discussie.
Dat is een andere, ik ging over de kippen, niet over
de haantje. Nee, we houden het bij de kippen.
Ja. Die stroom, die moet je zien te reguleren om te voorkomen dat de kippen uit het hok groeien en misschien vergast moeten worden omdat ze nergens heen kunnen. Want het zijn contracten met mesters. En die kippen die staan dus klaar om over 2, 4, 6 weken naar GPS toe te gaan.
Oké, maar hoe slacht de GPS deze kippen dan?
De kippen komen binnen in de aanvoerhal. Het is een enorm complex van GPS. Het is een half dorp ongeveer. De kippen komen binnen in de aanvoerhal. Die worden dan verdoofd, worden aan haken gehangen en gaan door het bedrijf heen. Ja, dat zijn er 1 miljoen per week. Dus dan heb je het over 200.000 kippen per dag.
En hoe worden ze dan verdoofd, die kippen?
Dat is een gasverdover, waardoor ze vergast worden.
Ja.
En is het zwaar lichamelijk werk? Worden die kippen dus, ik probeer het toch maar een beetje beeldend te maken, hoewel het niet iets is wat ik graag live zou willen zien, maar die worden echt opgehangen aan een haak door iemand die dat routinematig doet?
Het ophangen aan haken. Het is het bijzondere van faillissement en zeker van dit soort faillissement is dat je in een wereld terechtkomt die je helemaal niet kent. En die wereld die is bijzonder. Er zijn mensen die werken daar. Werk wat wij niet zouden willen doen. Maar wat die mensen met plezier doen. Waar ze ook arbeidsvreugde uithalen. En die werken in een hele koude ruimte. 8 uur per dag. 10 uur per dag. En hebben daar toch een arbeidslol in. Wat voor pakken meneer en mevrouw misschien moeilijk voorstelbaar is. Maar het is wel zo.
Ja, maar dat zijn denk ik ook mensen, hè, zeker als ze daar ook de liefde van hun leven hebben gevonden, die ook vergroeid zijn met zo'n bedrijf. Die gewoon, hè, dat is gewoon onderdeel van hun hele leefstijl om daar hard te werken. Denk ook gewoon voor dit soort werk toch ook aardig betaald te krijgen.
Ja,
dus dan kan ik me eigenlijk goed voorstellen dat die mensen dat toch met hart en ziel doen. Want anders dan blijf je daar niet zo lang.
Nee, het is een community. Dat woord kennen ze niet, maar dat is het.
Ja.
Heel duidelijk. Maar jij vroeg hoe het zit met die kippen die worden opgehangen. Dat ophangen waren bijna altijd uitzendkrachten. Dat is heel erg zwaar werk. Als je dat heel lang doet, dan is het risico op arbeidsongeschiktheid best groot. Dus dat waren eigenlijk altijd Oost-Europeanen en dat ging dan wel in wisseldiensten. Ze worden verdoofd, opgehangen, dan gaan de veren eraf. Vervolgens, ze zijn dan nog warm, dus dan moeten ze naar een koelruimte. Dan gaan ze over lijnen naar koelruimtes. En vervolgens worden ze in delen gesneden, de ingewanden eruit gehaald. Ja, wij lopen daar rond. Mijn kantoorgenoot...
Eet jij nog kip?
Ja, mijn kantoorgenoot Corinda Strijkert, die liep ook mee. En die eet sinds die tijd geen kip meer. Ik nog wel.
En je zei net al van je komt als curator soms in een wereld terecht die je helemaal niet kent. Mm-hmm. Dat is denk ik ook wel heel fascinerend dan toch om in zo'n wereld te stappen. Zo'n kippenslachterij waar je eigenlijk nog nooit misschien over na hebt gedacht hoe dat eruit ziet.
Het is heel bijzonder. En ik heb inmiddels ook een runderslachterij bezocht. En het is bijzonder om te zien hoe dat gaat. Maar ook om te zien hoe mensen daar werken en daar toch vreugde hebben in hun werk.
Ja. Oké, dus de bank ging financieren?
Ja.
En toen?
Nou, eerst een week. We hebben toen overleg gevoerd met de leveranciers. We hebben overleg gevoerd met de leveranciers van kippen, maar ook de leveranciers van dozen, van plastic zakken, vrieshuizen, nou, alles wat daar omheen hangt, zijn jullie bereid om mee te gaan? Want als leverancier zegt, ja, wij leveren geen kippen meer, dan stopt het. Nou, die waren bereid om daarin mee te gaan. We hebben daar een prijs afgesproken van 40 cent per kilo, zeg ik even uit mijn hoofd. En we hebben met de vakbonden overleg gehad, de bond van pluimveehouders, dat is geen vakbond, overleg gehad over die prijzen. Gezegd, verstoor je daarmee die markt enorm? Nou, dat is niet zo. Maar dat kan natuurlijk niet door blijven gaan, want je bent redelijk eenzijdig een prijs aan het vaststellen. Ook aan een groep mesters die niet zoveel keuze heeft.
Ja.
Die waren allemaal akkoord en vervolgens zijn we dus door gaan draaien. En dan ga je iedere dag even kijken hoe het loopt. Gesprekken met personeel voeren. En ondertussen zijn er partijen die belangstelling hebben eventueel voor een doorstart. Nou, die komen langs in het pand en die gaan kijken hoe zo'n bedrijf eruit ziet. Die worden begeleid door de huismeester, daar de hoofdtechnische dienst. En besluiten uiteindelijk of ze wel of niet willen doorstarten.
Maar om zo'n doorstart te kunnen faciliteren, moet je denk ik als curator ook iets weten over, nou, hoe zit het bedrijf financieel in elkaar? Wat is misschien, wat is de geschiedenis? Waarom is er nu geen geld meer? Hoe ben je daar toen achtergekomen, hoe dat zat?
Nou, eerlijk gezegd is dat op dat moment niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, we draaien door om te kijken of er een doorstart kan plaatsvinden. En een bedrijf wat nog loopt, start makkelijker door dan een bedrijf wat stil ligt. Er zat bijvoorbeeld een eigen waterzuivering bij. Die moet je door laten lopen, omdat het anders trekt het allemaal ongedierte aan. Maar ook de machines moeten langzaam stilgelegd worden en niet in één keer, want dat levert schade op. Maar op dat moment wil je kijken hoeveel brengt de inventaris nog op, hoeveel brengt de goodwill nog op en ben je nog niet zo direct bezig met de cijfers achter het faillissement. Dat komt in een later stadium. Het gaat op dat moment om de centen om door te draaien. Dus ja. Je vraagt wat kost het per week aan personeel, wat kost het per week aan energie. En uiteindelijk maak je daar een begroting van en een berekening van samen met de directie en de bank. En dan zeg je, oké, we gaan.
En die kandidaten die zich aandienen voor een eventuele doorstart, waren dat echt serieuze partijen?
Dat zijn allemaal serieuze partijen geweest. Bijvoorbeeld een bedrijf wat het zou willen toevoegen aan een keten die ze al hadden. Ze wilden eventueel halal kip daar gaan slachten. Pluimveeslachters die hun bedrijf zouden willen verplaatsen. Nou, dat zijn serieuze partijen.
Nee, die vraag komt denk ik voort uit eerdere ervaringen met curatoren die dan zeiden, ja, er waren ook wat gelukzoekers, die gooien een keer een hengeltje uit. Die denk ik toch eens kijken hoe het daar binnen de muren van dat bedrijf gaat, zonder echt intentie te hebben bedrijven over te nemen. Dat is dus niet jouw ervaring hier in Nunspeet.
Nee, dat is niet de ervaring. Ook omdat je iemand meldt zich en die zegt, ik heb belangstelling. Dan vraag je aan de directie, ken je die? Wat is dat voor iemand? En als dat een bedrijf is wat ook in kip zit en zegt, die kippen jongens en meisjes, die kennen elkaar allemaal. Dus die zeggen, dat is een serieuze partij, die moet je toelaten. Ik heb alleen maar serieuze partijen meegemaakt.
Maar dat lukte niet, die doorstart. Nee. Waarom niet?
Om verschillende redenen niet. De belangrijkste reden was op dat moment dat er milieuproblemen waren. En problemen in de fabriek voor wat betreft de hygiëne. Het bedrijf was een vrij oud bedrijf. Er waren delen vernieuwd al door de eigenaar. Maar er moest nog vrij veel gebeuren. Als er een nieuwe ondernemer zou komen, dan zou de Voedsel- en Warenautoriteit meteen zeggen, jongens, je moet dat in orde brengen. En anders krijg je die vergunning van mij niet. Dat zou een investering van een paar miljoen zijn. Er werd water opgepompt. En dat water werd gebruikt voor het proces, het slachtproces. En dat gaat over duizenden liters per dag.
En want worden die kippen dan schoongespoeld? Of wat?
Die worden schoongespoeld. Ja, okay. Die worden schoongespoeld.
En daar wordt heel veel water bij gebruikt?
Er wordt echt heel veel water bij gebruikt. Echt duizenden liters per dag. En dat water, dat loopt via de provincie. Maar de gemeente Nunspeet heeft een hele tijd belang gehad bij het oppompen van dat water. Omdat er een woonwijk was, een vrij nieuwe woonwijk, die een beetje in het water stond. Waar de mensen natte voeten hadden.
Oh, dus het kwam eigenlijk heel goed uit?
Dat kwam toen goed uit. Maar naarmate het klimaat veranderde en de verdroging toenam, was het belang van de gemeente Nunspeet eerder om het water in de grond te houden en niet eruit te laten. Nou ging de gemeente daar niet helemaal over de provincie, maar de gemeente ging wel over de milieuvergunning. En
wanneer werd dit dan duidelijk? Dit moet al eerder duidelijk zijn geweest dan 2020.
Zeker. Alleen het vertrouwen was er dat dat wel goed zou komen. Het bedrijf is overgenomen door Remkes. Grote pluimvee slachterij in Epe.
Ja, Bart Remkes is dat, hè?
Bart Remkes, persoon. Ja, die heeft dat overgenomen van Huip van der Vecht. En Huip van der Vecht was een heel bekend iemand in Nunspeet. Sponsorde alle clubs en verenigingen en kon goed met de politiek overweg.
En zo'n ondernemer die iedereen dan kent en iedereen weet wie het is.
Iedereen in Nunspeet, hè?
Ja, iedereen in Nunspeet. Maar die zeg maar echt bij Nunspeet hoort eigenlijk.
Ja. Ja, dat
ook in de quote 500 stond
ook in de quote 500, maar een beetje de onderburgemeester van Nunspeet. Die kreeg ook heel veel voor elkaar. Dus het vertrouwen dat dat goed zou komen was groot. Want Huip kreeg altijd alles voor elkaar. Huip gaf ook heel veel mensen werk natuurlijk. Dus dat speelde ook toen een rol. Maar je ziet een verandering in de politiek. Dat waar de slachterij belangrijk was voor de werkgelegenheid, werd het toerisme en andersoortige ondernemingen werden belangrijker voor de politiek.
Je had daar ook op een gegeven moment Stella natuurlijk, de fietsfabrikant. Daar is inmiddels ook, gaat het daar wat minder goed mee. Maar dat was toen, dat was toen natuurlijk in volle bloei, Stella. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat Nunspeet ook zo, er zijn ook andere bedrijven. En dat zo'n slachterij misschien qua imago en ook met die milieu problematiek, dat mensen daar toch anders over gaan denken in een gemeente.
Er wordt anders naar gekeken, dat was heel duidelijk. Want we hebben contact gezocht met de politiek, wethouders, en die hebben aangegeven dat voor hen dit bedrijf minder belangrijk was dan het in het verleden geweest was. Ik heb contact gehad met de burgemeester die wel empathie voelde voor de werknemers, maar zich verder niet uitliet over het doel en nut van de onderneming. Maar uit de politiek was helder dat het warme gevoel voor de kippenslachterij er niet meer was.
Dus de in Nunspeet wereldberoemde Huip was net op tijd vertrokken?
Ja, feitelijk klopt dat, ja.
Maar je zegt dat met enige aarzeling.
Nou ja, dat lijkt een beetje alsof hij het hazenpad gekozen heeft. En zo is het volgens mij niet. Huip van der Vecht en Bart Remkes kenden elkaar goed. En dat was een beetje een soort vader-zoon verhouding. En er is ook niet een enorm onderzoek gedaan door Bart Remkes toen hij het overnam naar administratie. En die heeft gewoon vertrouwd op de onderneming zoals die al die tijd liep.
Wat was hij dan tegengekomen, mocht hij dat wel hebben gedaan?
Nou ja, het probleem met het water bijvoorbeeld.
Maar ook financieel, want je kunt zeggen, er wordt daar een paar honderd miljoen euro omgezet. Maar wordt er ook veel verdiend?
Huip van der Vecht heeft er in ieder geval behoorlijk verdiend. Dus en Remkes weet ook wel hoe die een onderneming moet leiden. Maar er zijn een aantal factoren. Dat is het milieu. Remkes had willen uitbreiden naar 2 miljoen ongeveer per week aan slacht. Had dagen erbij willen hebben voor de slacht. Dat wilde de gemeente in ieder geval niet. Dus die wilde die vergunning niet uitbreiden. Daar kwam het waterprobleem bij. En het was corona. Alles lag stil.
Ja, laten we daar inderdaad even over hebben. Corona, want dat was toen bijna een jaar al aan de gang. Iets meer dan acht maanden, denk ik, zoiets. En dan denk je, kippen, iedereen eet nog steeds wel kippen. Maar ik begrijp dat deze slachterij vooral leverde aan de horeca. Ja. En dus niet aan supermarkten, bijvoorbeeld.
Horeca in binnen- en buitenland. Ja. En omdat heel Europa stil lag, er ging een behoorlijk stuk naar Spanje bijvoorbeeld. Dat lag stil. China lag stil, want je had het net over delen van de kip, maar poten bijvoorbeeld gingen naar China toe en waren daar buitengewoon geliefd, omdat dat een lekkernij is daar. Maar China zat dicht, Spanje zat dicht, Griekenland zat dicht. Dus de enige die nog afnam waren de vrieshuizen, maar die moest je daarvoor betalen. Dus wat geslacht werd, werd voor een groot deel opgeslagen in afwachting van betere tijden.
Ja, dus dat is ook natuurlijk wel een enorme klap dan.
Ja.
Er ging alleen maar geld uit.
Er ging alleen maar geld uit, ja.
En dus het is een combinatie van factoren, maar stel nou dat Nunspeet of de gemeente Nunspeet toch anders, nog zo trots was geweest op dit bedrijf. Had het dan anders kunnen lopen?
Ik denk voor dat moment niet dat corona de nekslag geweest is. En de vraag is hoe lang het bedrijf het had kunnen volhouden als corona er niet was geweest. Maar in ieder geval een stuk langer, want dan had dat gelopen.
Juist. En
kijk, bij een faillissement komen er ontslagen. Daar kan een gemeente dan ook niks aan doen. Op het moment dat het bedrijf in volle bloei is en je moet dan als gemeente zeggen, we draaien je de nek om, is een stuk lastiger natuurlijk.
Nee, precies. Maar je hebt natuurlijk ook, we hebben natuurlijk allerlei steunmaatregelen wel ook gehad in coronatijd. Ja. En je kan ook zeggen van, dit bedrijf is wel levensvatbaar als we niet in de corona zouden zitten. Dus we gaan als gemeente ook helpen of in ieder geval kijken hoe we die milieuproblematiek misschien daar een oplossing voor kunnen vinden. Maar die bereidheid was er dus ook niet.
Nee, die was er niet.
Nee. Hoe kom je dan uiteindelijk tot het moment dat je denkt, dat faillissement moet toch worden aangevraagd?
Het was duidelijk dat de doorstartende partijen niet verder wilden. Dat betekent dat het bedrijf stopt. Dat kan niet anders. Nou, dan probeer je een moment te kiezen waarop je dat bedrijf failliet laat gaan. Je hebt overleg gehad met het UWV over het personeel, zodat het UWV die verplichtingen kan overnemen. Je hebt contact gehad met de boeren die aanleveren. Die zijn redelijk door hun voorraad heen en hebben andere afzetkanalen gevonden en soms ook niet.
Dat was al geregeld wel een beetje, of daar sorteerde je wel op voor?
Daar zorgen die boeren zelf voor, want ze weten dat het lastig wordt om het voor te zetten. En dat laat je ze ook wel weten op een gegeven moment. Ik zei, jongens, deze partij kan nog, maar straks stopt het. En kiezen die boeren zelf ook de veilige weg. En op een gegeven ogenblik is het duidelijk dat voortzetten gewoon niet meer kan. En dan moet je het faillissement aanvragen.
Maar dan is er dus wel altijd sprake geweest van alternatieven. Ik snap dat die boeren daar zelf dan voor kunnen kiezen. Maar het had ook zo kunnen zijn dat deze hele industrie draait op 1 of 2 grote kippenslachterijen. Want zoveel zullen het er in Nederland niet zijn. Dus als er dan 1 omvalt, dat de rest van de keten daar wel problemen van ondervindt.
Nou, dit soort faillissementen levert altijd problemen op voor de keten. Want je hebt transporteurs bijvoorbeeld die heel erg afhankelijk zijn van GPS. En die hebben in 1 keer geen inkomen meer. Dus dat stopt gewoon. En de grotere bedrijven die verpakkingen aanleveren, die redden het wel. Maar zo'n transporteur en sommige boeren hebben daar best veel last van. Dus dat grijpt om zich heen.
Ja, dus het is wel degelijk ook voor toeleveranciers toch ook problematisch geweest dat het failliet ging. Het faillissement was op 19 november. Dan ga je natuurlijk met het UWV aan de slag.
Ja.
Liep dat allemaal goed ook met de vakbonden?
Nou, de vakbonden die waren van plan om te staken. daar hebben ze vanaf gezien, omdat we tegen ze gezegd hebben, je kan gaan staken, maar dan weten we zeker dat er geen doorstart komt. En dat begreep de vakbond ook. Die hebben nog wel een demonstratie gehouden, maar geen staking meer gedaan. Op het moment dat je een faillissement hebt, heb je met de vakbonden niet zo heel veel meer te maken. Want die, dan gaat uiteindelijk, kan ik de arbeidsovereenkomst opzeggen. Dat doe ik ook met toestemming van de rechtercommissaris. Dan moet het UWV komen. Alleen het UWV kwam niet uit de kantoren in verband met corona.
Oh.
Zij mochten niet.
Ja, natuurlijk.
En dan moeten er allemaal formulieren worden ingevuld. En die formulieren invullen was nou niet wat die werknemers het allerbeste konden. En dat zijn best lastige formulieren voor mensen die de hele dag met hun handen werken.
En dus voor een deel ook buitenlandse mensen?
Ja, een deel van die buitenlandse mensen die werkte via het uitzendbureau. Dus daar hadden we niet zo heel veel mee te maken.
Ja, dat heb je gewoon opgezegd, dat contract met het...
Ja. Okay. Want die hebben tijdens Surgeons nog doorgewerkt. Die zijn ook betaald, zodat ze ook makkelijker op zoek konden gaan naar nieuwe afzetmarkten. Het vaste personeel waren voornamelijk mensen uit Nunspeet of omgeving.
Ja, maar die vonden het wel lastig om zo'n ingewikkeld formulier in te vullen. En daar konden ze dus niet fysieke hulp bij krijgen van een medewerker van het UWV.
Nee, dus wij zijn er zelf gaan zitten als curatoren.
Maar op 1,5 meter afstand, toch? Of via Teams meetings, hoe doe je dat dan?
Je komt in die fabriek, in die slachterij. Daar werken 300 man. Je loopt daar rond en dan zit je echt niet op 1,5 meter. Dat gaat gewoon niet. Dus je als je zo'n week daar rondloopt, iedere dag even, dan kun je heel ingewikkeld doen over corona. Maar die werknemers die trekken zich er niet zo heel erg veel van aan. En die formulieren moeten ingevuld worden. Dus je gaat gewoon zitten.
Wat was er daar veel corona? Heb je het zelf gekregen?
Ik heb het zelf niet gekregen, nee. Dus,
Nou, ik herinner me nu, het zegt wel weer de discussie die er was van in welke papieren werkelijkheid leven sommige mensen. De fabriek moet wel blijven draaien. Dat is essentieel. Dat geldt hier natuurlijk ook voor.
Ja.
En dan kun je niet garanderen dat op 1,5 meter afstand dat allemaal gebeurt.
Nee, maar de bouw liep ook gewoon door. En niet al die bouwvakkers die gaan op 1,5 meter van elkaar staan. Want dan kun je niet werken.
Maar vond jij dat zelf toen een probleem? Of dacht je op een gegeven moment, dit is nou eenmaal de werkelijkheid. En als ik besmet raak, dan is dat maar zo.
Dit is mijn lot.
Ja? Nee, maar veel getest in die tijd of niet?
Nou ja, ik test alleen als je grieperig voelt. Precies, en dat is gewoon niet gebeurd. En ik heb het samen met Corinda gedaan. En zij doet over het algemeen het meeste met het personeel. We hebben een banenmarkt georganiseerd. Wat ook niet helemaal de taak van een curator is. Maar je hebt te maken met mensen die heel moeilijk aan de werk kunnen vinden.
Ja.
En die ook niet weten hoe het moet. Want ze werken daar al jaren. Nou, daar hebben we een aantal organisaties bij betrokken. En we zijn daar gaan zitten om die formulieren in te vullen. En dat is allemaal goed verlopen zonder besmettingen.
Fijn. Toen moest je de hele boedel gaan afhandelen. De hele slachterij ontmantelen.
Ja, dat hoef ik gelukkig niet zelf te doen. Hè?
Nee, niet letterlijk met je handen. Maar je moet het wel gaan regelen.
Ja.
Hoe doe je dat dan?
Nou, er was een huismeester. Die hebben we wat langer in dienst gehouden. De hoofdtechnische dienst, Jan. En Jan woonde op het terrein. En er komen opkopers uit alle hoeken.
Komen vanzelf.
Die komen vanzelf. Die melden zich aan.
Dat vind ik zo intrigerend dat die opkopers altijd zichzelf aandienen.
Nou, maar die lezen dat er een faillissement is. En die sturen meteen mails. En je kent er een aantal. En die laat je komen. En Jan leidt ze rond door die fabriek. Want als ik dat doe, dat heeft geen zin. Punt 1 kost het onnodig veel geld. En punt 2, als ik eenmaal binnen ben, kom ik niet meer buiten. Zo groot was het. En Jan liep door de fabriek heen volgens de lijnen die zoals de kippen ook liepen. En liet dat zien. En vervolgens
de kippen ook. Ja, nee, je zegt het wel. Maar het is de eerste keer dat iemand dit zo tegen mij zegt op de radio.
En dan vraag je aan die opkopers een bieding te doen. En wij doen het altijd zo dat we zeggen, je doet een bod. En dan gaan we daarna niet meer over onderhandelen. Dus je schiet je mitrailleur leeg, dat wil ik betalen. En dan kijken we wie het meeste geboden heeft. En die krijgt het.
Wat zijn dan de interessante apparaten, machines?
Nou, er zaten compleet nieuwe lijnen in. Voor een paar miljoen was er geïnvesteerd.
Nieuwe slachtlijnen?
Nieuwe slachtlijnen.
Okay.
En dat zijn lijnen Die kip, vertelde ik net, komt warm binnen. Die blijft nog een tijdje warm. Dan moet die door een koelruimte gaan. En dat gaat met haken waar ze aanhangen. En dan zijn ze al van de veren ontdaan. En daar staat een enorme koeling. En die zorgt ervoor dat die kippen heel snel afkoelen. En dan gaan ze naar de volgende ruimte toe. Dus dat is een band, een keten van haken waar die kippen aan hangen. 200.000 per dag.
Ja.
En die eindigen dan uiteindelijk in verpakking.
En dat is vrij duur natuurlijk, zo'n hele installatie.
Miljoenen.
Ja.
Je praat echt over miljoenen.
Ja, ja.
Dan krijg je biedingen. En vervolgens zit er in die biedingen in zoverre een verschil dat de een zegt ik wil wel alles hebben. En de ander zegt ik wil maar een deel hebben. We hebben met de bank gesproken en gezegd we willen een bod hebben voor alles. We willen niet beetje bij beetje verkopen. We willen alles in één keer verkopen. Dus doe een bieding voor alles. Ook vrachtauto's. En of je dat nou niet helemaal je business is, maakt ons niet uit. Maar we willen dat je...
Ja, dus dan heb je liever dat die opkopers het dan vervolgens weer zelf verkopen.
Ja.
Ja, dat je er één keer vanaf bent.
Ja. Want anders blijf je uiteindelijk met winkeldochter zitten. En die raak je niet kwijt. Nou, dan komen de biedingen binnen. En dan pak je de hoogste. En dat was uit mijn hoofd gezegd 3,5 miljoen.
En dat was voor alle roerende goederen? Of was dat ook voor het onroerend goed?
Nee, dat is niet het onroerend goed. Het onroerend goed was apart. Zit in een aparte vennootschap. Dus ook een apart faillissement.
Ja.
Dat is alleen voor de roerende zaken.
Ja, oké. Okay. Okay.
We moeten het volgens mij nog wel even over dat onroerend goed hebben, toch?
Want er ontstond wel een verschil van meningen over wat nou roerend en wat nou onroerend goed was, toch?
Ja. Dat faillissement is heel groot wat aantal spullen betreft. Er zitten liften in bijvoorbeeld. Er zat een watertank, geef ik even als voorbeeld, omdat daar uiteindelijk ook door de rechter een beslissing over genomen is. Maar er zit een watertank, die is 1,5 meter ingegraven. Dat is een boiler. Maar die boiler is een half flatgebouw ongeveer. Maar is heel groot. Daar gaat water in en dat warmt op. En dat is het reservoir.
Dat was al dat water wat gebruikt werd natuurlijk. Ja.
De opkoper zei, dat is roerend. Degene die het vastgoed gekocht had, zei dat is onroerend.
Want het zit in de grond?
Het zit in de grond. Het is aard en nagel vast verbonden. En dus het is van.
Weet jij dan meteen of dat dan roerend is of onroerend? Of denk je dan ook van, dat moet ik eens even uitzoeken.
Welk wetboek moeten we hierop naslaan?
Je gaat dan wel even in de wet kijken. Maar mijn overtuiging was dat het onroerend was. Omdat het zo met het pand verbonden was, met de grond verbonden was, dat het onroerend was. Je kunt over een heleboel dingen discussie hebben. De opkoper heeft ook op een gegeven ogenblik een veiling georganiseerd. Daar van alles en nog wat opgezet en tegen mij gezegd, als jij denkt dat het onroerend is, dan haal ik het er wel af. Dus die heeft gedacht, ik vraag alles en dan zie ik wel wat ik overhoud. Nou, daar hebben we een aantal dingen van afgestreept. Want de koper van het onroerend goed zei, ja, maar dit is... uiteindelijk moest ik daar beslissing over nemen. Dat heb ik ook gedaan.
En wat was de beslissing?
Onroerend.
En toen is daar nog een verder conflict uitgerold.
Er is uiteindelijk geprocedeerd bij de rechtbank over de vraag of ik mijn werk goed gedaan heb.
En wat zei de rechtbank?
Die vond dat ik mijn werk goed gedaan heb.
Maar je haalt er nu een beetje je schouders over op. Is dat nog een spannend moment?
Weet je, is het spannend dat ik 's avonds naar bed ga en tegen mijn vrouw zeg, goh, wat me nu gebeurd is? Nee, dat is niet zo. Maar je hebt het liever niet. Alleen, ik loop er ook niet voor weg. En dan wordt daar een beslissing over genomen. En de rechtbank heeft geoordeeld dat ik mijn werk goed gedaan heb.
Wat gebeurt er op het moment dat die rechter tot een ander oordeel zou komen? Wat betekent dat dan voor het faillissement of jouw rol daarin?
Nou, er zou je een onderscheid moeten maken. Ik ben als persoon aangesproken. Dat betekent dat de wederpartij vond dat ik het echt heel fout gedaan had. En als je als curator wordt aangesproken, dan heb je het ook fout gedaan, maar niet heel fout. En dan moet de boedel schade vergoeden. Maar die boedel moet dan ook het geld hebben om die schade te betalen. Dat is ook vaak de reden dat dan een curator ook persoonlijk wordt aangesproken. Want dan
valt er nog wat te halen, is het idee?
Nou ja, dan valt er wat bij de curator te halen die ook verzekerd is. En dat is het idee.
Maar de koper van de roerende zaken, die, het zat hem toch niet lekker. Want die
heeft ook gewoon geprobeerd om wel die watertank eruit te halen, toch?
Ja, de koper van de roer in de zaak had een aantal zaken verkocht aan een sloopbedrijf, een metaalopkoper, schroothandelaar. En die zei, ik ga het eruit halen. Ik zei, nou, dat ga je niet doen, want het is onroerend en je moet eraf blijven. Zei hij, dat maakt me niet uit, doe het toch. Ja, toen heb ik gezegd, nou, je doet het toch niet. En uiteindelijk heeft hij het niet gedaan en heb ik de politie erbij moeten halen om dat tegen te houden. Dat is gelukt.
Nou, dan zit je dan. Maar denk je dan niet achteraf van, jeetje, ik had achteraf misschien nooit voor deze koper moeten kiezen die zo hard erin gaat. Nee. Met weer zo'n sloopbedrijf wat dan denkt van, nou, ik kom gewoon mijn metaal ophalen.
De koper van de roerende zaak had het verkocht aan de sloper. En het was de sloper die vooral dwars lag. En de verhouding met de koper van de roerende zaken was zakelijk hard, maar niet vervelend. Ik weet nog dat we bij de rechtbank waren en ik had een kruiwagen aan dossiers ongeveer. En ik probeerde het allemaal op te pakken. En toen zei die koper, Frans, zal ik even helpen tillen.
Kijk, toch een goede persoonlijke relatie dan.
Hard op de inhoud, zacht op de persoon.
Ja. Dus wel heel veel verkocht. Zowel roerende zaken als onroerende zaken.
Ja.
Heel veel gaat dan denk ik direct naar de bank, hè, van die inventaris. Hoe werkt dat? Hoeveel gaat er naar de bank en hoeveel blijft er dan voor de rest over, voor de concurrenten schuldeisers?
Ja, voor de concurrenten niet zo heel veel. Voor de Belastingdienst en het UWV blijft er geld over. De regeling is zo dat zaken die tot de inventaris behoren, die vallen buiten het pandrecht van de Belastingdienst. Die zijn voor de belasting. Dus de bank kan niet op de inventaris, en dat zijn die lijnen bijvoorbeeld, kan de bank geen beslag leggen, kunnen ze niet verkopen voor zichzelf. Die moet de curator verkopen ten behoeve van de Belastingdienst.
Ja, precies.
En dat betekent dat de opbrengst daarvan, die 3,5 miljoen, min een deel wat naar de bank gegaan is, omdat het roerende zaken waren, rollend materieel, die niet tot de inventaris sporen, dat is naar de bank gegaan. En de rest is voor de boedel en wordt uitgekeerd aan het UWV over het algemeen en de Belastingdienst.
Ja, want de grootste vordering was van ABN, hè, van ongeveer 28 miljoen euro. Dan was er fiscus met rond de 2 miljoen, heb ik dat goed?
Het was in het begin 3 miljoen volgens mij.
Ja. En dan waren die concurrente crediteuren die, zoals we wel weten hier bij deze podcast, er altijd slecht vanaf komen, tussen de 40 en 50 miljoen.
Ja,
euro.
Ja, uiteindelijk gaat het geld naar de Belastingdienst en het UWV. Kijk, UWV neemt loonverplichtingen over en van 150.
Ja, die moet dat allemaal gewoon terug hebben natuurlijk. Ja. En hoeveel geld heb je uiteindelijk gekregen voor die enorme lap grond dan?
Die is verkocht voor 10 miljoen.
En die ondernemer, wat heeft hij dan daar uiteindelijk mee gedaan? Want het is natuurlijk ook voor Nunspeet is dat denk ik een belangrijk stuk grond, toch? Iets waar iedereen wel ook wel iets van verwacht, van wat gaat daar dan straks gebeuren?
Het zit naar Stella, om maar even wat te doen. De ondernemer die het gekocht heeft, heeft veel meer vastgoed in de buurt van Nunspeet. En die heeft een deel aan de gemeente verkocht. En heeft een deel verkocht aan een autodealer. En die autodealer heeft een aantal vestigingen opgeheven om daar een bedrijf neer te zetten. En ik ben daar geweest nadat alle procedures achter de rug waren. En het is echt heel bijzonder om te zien. Het is echt een gigantisch autobedrijf. En ook nog prachtig in het pand ingebed. Dus dat
bijna zo industrieel, modern, hip misschien zelfs wel.
Ja, hip ken ik nog uit mijn jeugd, dus dat is niet zo'n heel modern woord hoor. Maar
het is er van opgeknapt eigenlijk.
Het is er zeker van opgeknapt. Het is echt heel mooi geworden. Ik denk dat de gemeente het ook veel schoner vindt dan een kippenstal.
Dat is grappig dat je het zegt, want ik heb nog wat lokale media erop nageslagen gisteren. En daar viel mij op dat het een uur in die artikelen was van, kijk eens, dit is wat er van terecht gekomen is. En je herkent het niet meer terug, maar met een zekere trots.
Ja. Er is ook gewoon echt iets heel moois van gemaakt. Dus Het is leuk om te zien om dan weer een keer terug te gaan. En dan probeer je nog te bedenken waar nou die aanvoer van de kippen was. En waar de slachtlijnen liepen en zo. En nou, dat is gewoon leuk om te zien.
En het hele milieuprobleem is natuurlijk ook gewoon gelijk weg met deze oplossing.
Ja.
Ja, was er eigenlijk, want je gaat natuurlijk ook onderzoeken van hoe heeft dit faillissement kunnen plaatsvinden. Is de bestuurder nog iets te verwijten in het hele proces? Of was het echt gewoon, zoals we bespraken, ja, een samenloop van allerlei omstandigheden en factoren?
Je doet altijd onderzoek naar de rol van de bestuurder in zo'n faillissement. Maar het begint er al mee dat de bestuurder vrij kort voor het faillissement nog miljoenen geïnvesteerd heeft. Een deel van het pand verbouwd heeft, die lijnen opnieuw heeft laten aanleggen. Vloeren heeft vernieuwd. Er is echt voor miljoenen nog ingegaan. En een ondernemer die er miljoenen in stopt om vervolgens als bestuurder niet juist te handelen, dat gebeurt niet zo heel erg veel. Uiteraard hebben we de boeken onderzocht. We laten dan de administratie doorzoekbaar maken. En ook alle mails doorzoekbaar maken. Dan ga je zoeken in de administratie. Vult bepaalde termen in. Ik noem maar wat.
Ja, want je wilt toch kijken, is er niet een Pauliana, toch? Als curator wil je dat toch wel even checken.
Pauliana voer je in het zoeksysteem. En als dat als je dat tegenkomt en er staat, wel voorzichtig doen, want anders ziet de curator het. Dan is er wat aan de hand. En als je een mailtje tegenkomt, zegt, dat doen we niet, want dat zou wel eens Paulianeus kunnen zijn. Dan geeft dat aan dat het positief is.
En zo'n mailtje kwam je tegen?
Nee, ik geef nu een voorbeeld, maar we zijn geen dingen tegengekomen die erop wijzen dat de bestuurder een verwijt valt te maken.
Maar het is misschien niet verwijtbaar, maar miljoenen investeren, hè? Je gaf net al aan, nieuwe lijnen die gewoon niet of nauwelijks gebruikt waren, zaten in de boedel. Was dat ook omdat die nieuwe eigenaar de hete adem van de NVWA in zijn nek voelde? Of is dat toch wat overmoedig als je weet dat dat bedrijf, nou, ik wil niet zeggen op zijn laatste benen loopt, maar ook weer niet.
Toen hij die investeringen deed, had hij niet het idee dat het op de laatste benen liep. Hè? Hij dacht, ik koop iets van Huip van de Vecht. Ik ga dat moderniseren, want het liep wat achter bij Huip. Huip was in die dingen wat makkelijker. In ieder geval niet meer van de tijd waarin Remkes het kocht. En Remkes wilde er gewoon een mooi bedrijf van maken. Ik ben later nog wel bij Remkes geweest in Epe. En als je daar in zijn nieuwe bedrijf kijkt, dat is ook state of the art. Dat is gewoon echt, het ziet er, en dat wilde hij hier ook maken.
Dus hij is gewoon verder gegaan met de rest van zijn bedrijvigheid.
Ja.
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 En als je er nou op terugkijkt, wat is dan het meest opmerkelijke aan dit faillissement?
Het bijzondere is dat je in een wereld komt die je niet zo goed kent en dat je problemen voor werknemers kunt oplossen. Dat je een vrij groot bedrijf kunt ontmantelen. Dat geeft arbeidsvreugde.
En bleef er nog wat over voor de concurrenten schuldeisers?
Nee.
Dat dan weer niet?
Nee.
Nee. Dank, Frans van Os, advocaat en curator bij OMVR Advocaten. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over het faillissement van Greenmo, verhuurder van elektrische fietsen. Dat bedrijf wilde ook deelscooterbedrijf GoSharing groot maken, maar dat liep helemaal uit de hand. Dankjewel voor het luisteren.